Yeah. Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent weer van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. En Herman Keizer is ook vanmiddag de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 479. Uit het liedboek Gezang 479 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet. Psalm 123. Vers 1. Psalm 123, vers 1, zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 27. De verzen 3 en 7. Psalm 27, de verzen 3 en 7 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging uit het liedboek Gezang 427. De verzen 1, 5, 6 en 7. Uit het liedboek Gezang 427, de verzen 1, 5, 6 en 7. Zingen we na de verkondiging. Dan zingen we tot slot Psalm 73. Eerst zingen we daarvan de verzen 9 en 10. In de nieuwe berijming. En nadat een gedeelte van het avondmaalsformulier gelezen is, zingen we van dezelfde Psalm 73, vers 11. Ook in de nieuwe berijming. Dus na de collecte zingen we eerst van Psalm 73 de verzen 9 en 10 in de nieuwe berijming. En na de lezing van het avondmaalsformulier zingen we van Psalm 73 vers 11 in de nieuwe berijming. De schriftlezing is uit Romeinen hoofdstuk 8. De verzen 18 tot en met 39. De schriftlezing is Romeinen hoofdstuk 8, de verzen 18 tot en met 39. En ook wordt gelezen uit zondag 10. Ook wordt gelezen uit zondag 10. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond verder en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, allemaal heel hartelijk welkom in deze middagdienst. Er zijn verder geen mededelingen, we beginnen met het zingen van gezang 479. Kerkraad wens u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 123, het eerste vers, Psalm 123, vers 1. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn hier op deze middag weer bij elkaar gekomen, hier in de kerk. En we gaan een gedeelte uit uw woord lezen. De kinderen gaan straks naar de zonderschool en hier in de kerk. In de kerkzaal gaan we verder nadenken over wat het betekent dat u onze Vader wil zijn. En we bidden van u, wees u bij ons als we daarover nadenken. Wees u bij de kinderen op de zonderschool, wees u bij ons hier in de kerk en bij alle die met ons meeluisteren. En geef dat we mogen merken dat het goed is om en dat het een zegen is. En dat het eigenlijk iets is om ons over te verbazen dat u onze God wil zijn, onze God en Vader. Gebeurt van alles in deze wereld, we weten het en we merken het. En soms hebben we heel veel vragen over waarom de dingen zo moeten zoals ze gaan. Maar we willen u in de allereerste plaats heel hartelijk danken dat u in Christus onze genadig Vader wil zijn. Dat er in deze wereld waarin er zoveel aan de hand is, ook in onze levens waarin er van alles gebeurt, toch een God is, een Vader is, die ons vasthoudt. Heere, geef dat we op die toonhoogte mogen komen Dat we die toonhoogte niet uit het boekje halen, maar dat het een persoonlijke beleving ook van ons mag zijn. En dat we daarnaar ook zullen zoeken, naar uw hart. En geef dat we dat ook mogen vinden. Wees u zo bij ons in het spreken en in het luisteren. Alle dingen die we in deze dienst hopen te doen. Wilt u ons horen, barmhartige Vader, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen Romeinen 8, vers 18 tot en met 39. En eigenlijk gaat het in dit gedeelte om dat wat in zondag 10 staat. En u moet maar luisteren en meelezen dat je merkt van het is een zegen om God te kennen. Dat betekent niet dat alle vragen weg zijn. Integendeel, er zijn nog heel veel vragen bij. Die vragen worden benoemd. Het is een zuchten, zegt Paulus ook bij. En hij geeft geen antwoord waarom dat zuchten nou is. Maar we weten wel dat God alle dingen doet medewerken ten goede, te midden van al dat zuchten. En dat niets ons kan scheiden, wat er ook is en wat er ook niet is in ons leven, van de liefde Gods. We gaan daarnaar luisteren. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, wij verwachten het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, we zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de lezing uit de Schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en bewaart. Amen. We gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 27, vers 3 en 7 in de oude berijming. Wij met elkaar, dat wil zeggen zonder de kinderen, want die gaan naar de zondagsschool. Veel gerust uw wegen, dat lied willen we straks zingen. We zingen vers 1, 5, 6 en 7. En ik lees nog eerst met u zondag 10 van de catechismus, daar gaat de preek over. Wat versta je onder de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt en regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van belang te weten dat God alles geschapen heeft en ook door zijn voorzienigheid in stand houdt? Om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst een goed vertrouwen te hebben op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Als vader zorgt, ja, wat dan? Nou, de vorige keer heb ik heel sterk benadrukt van hoe je zondag 9 nou moet lezen en wat nou het bijzondere is van het evangelie. En het bijzondere van het evangelie is dit, dat wij door Christus God vader mogen noemen. Dat is iets waarvan je misschien zegt van, nou ja, dat lijkt me vanzelfsprekend, daar gaat het altijd over. Maar zodra het iets vanzelfsprekends wordt, dan heb je het weer helemaal niet begrepen. Want als het iets vanzelfsprekends wordt, dan wordt het een uitgangspunt voor je. Dan is het niet meer het hoogtepunt van het belijden, dan is het niet meer het grote geschenk dat je zomaar te beurt mag vallen. Maar dan wordt het iets op grond waarvan wij onze vragen gaan stellen. En op grond waarvan wij alles gaan afrekenen met God. Dan wordt dus het mooie, het geschenk, een recht, het voorrecht een recht. En dan wordt de genade van God een plicht van God om zich aan te houden. En ik heb dat met nadruk ook zo gezegd de vorige keer, omdat ik denk dat daar heel veel vragen mee samenhangen. En dat we dat goed moeten zien om ook goed in de gaten te krijgen wat Gods vaderzorg nu eigenlijk betekent in ons leven. Kijk, als je gaat zeggen, ja, nou, God is mijn vader, dat heeft hij gezegd in de Bijbel, dat is zo. En als hij nou mijn vader is, waarom gebeurt er dan dit en waarom gebeurt er dan dat? Dan zeg je eigenlijk zo van, nou ja, dat is zo, dat is mijn verworven recht dat ik hem vader noemen mag. Maar als er staat, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, dan zeggen we niet zo, ik geloof in God, mijn Vader, maar dat hij in de eerste plaats de God en Vader is van onze Heer Jezus Christus. En dat het dus helemaal niet iets vanzelfsprekends is dat hij mijn Vader is. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is niet iets waarmee we geboren worden. Want dat we kunnen zeggen van, nou, zo zijn we gemaakt, zo zijn we geworden. En natuurlijk is hij onze vader, zoals hij de vader is van alles en iedereen. En daarom, omdat hij vader is, heb ik heel veel vragen. Maar als je jezelf leert zien als iemand die het te beurt valt, die dat als geschenk krijgt, het grootste geschenk, dat je hem vader noemen mag. Dan zeg ik niet, alle vragen zijn opgelost, helemaal niet. Maar dan komen de vragen in een ander licht te staan. Dan is het niet meer het uitgangspunt voor ons denken, maar het hoogtepunt van ons denken. En ik denk dat we dat goed moeten meenemen, goed moeten onthouden van wie is God. Dat is niet automatisch onze Vader, maar dat is het grote geschenk dat Hij ons in handen legt. Dus als je vragen aan de Heere God hebt, dan zou je eerst eens, net als Job, heel lang, of die vrienden van Job, eerst eens heel lang moeten zwijgen. Zeg van, dat is een geschenk, dat ik hem mijn vader noemen mag. Dat is een geschenk, dat ik zijn kind mag zijn. Dat is een geschenk, dat hij belooft voor mij te zorgen. En dan kun je daarna weer heel lang stil zijn en dan vragen laten komen. Maar ik hoop dat u meeneemt en aanvoelt dat het niet zomaar een gegeven is. Hè? Zoals het een gegeven is dat we zondaar zijn. Dat het een gegeven is dat we kind van God zijn. Dan verdwijnt alles en dan blijven er alleen maar andere dingen over. Zoals een telefoon. Maar die gaat vanzelf een keer uit. Goed, maar dat is iets van de vorige keer. Vanmiddag, en dat borduren we op verder. Vanmiddag gaan we nog verder op dat onderwerp in. We hebben dus de vorige keer gezien dat God de Vader is van zijn Zoon. Dat als je God Vader noemen mag, dat te danken is aan de Heere Jezus. Dat als God almachtig is, dat hebben we de vorige keer ook gezien, dat niet wil zeggen zomaar hij kan alles. Dat is ook weer zo'n gedachte van God is almachtig, dus hij moet alles kunnen. En toen heb ik dat rare voorbeeld gebruikt van die steen die God zou maken, die zwaarder is dan die zelf kan optillen. Nou, daar duizel je al van de gedachte alleen maar. Dus daar gaat het niet om. Gods almacht, dat gaat daarover wat zijn liefde wil bewerken. Staat in een lied. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Dus hij kan wat hij wil. En wat God wil, is uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En als deze God onze Vader is, dan kunnen we met vertrouwen de toekomst aan. Nou, en dan gaan we wat verder over nadenken, over die toekomst. Hoe is dan het leven met God? En hoe zorgt God dan? En dat vangen we onder dat woordje voorzienigheid. Voorzienigheid. Wat betekent dat nou? Voorzienigheid, we denken dat heeft iets met, ook iets met uitverkiezing te maken. Dat heeft iets te maken met dat je alles van tevoren ziet. Nou, dan denk je na over God. God is almachtig en dan denken we ten onrechte. Dat betekent dat hij alles kan. Want het betekent vooral dat hij alles kan wat hij wil. Maar voorzienigheid betekent voor ons dan zoiets van, nou, God heeft alles van tevoren gezien en God heeft alles van tevoren bepaald. En zo is het. Maar voorzienigheid betekent niet in de eerste plaats dat God alles van tevoren ziet. Maar dat hij voorziet in alles wat nodig is. Niet vooruitzien, maar voorzien van. Dat is heel wat anders. Dus voorzienigheid is niet dat God iets, in de eerste plaats dat God alles vooruitziet, maar dat hij ons voorziet van. Heel mooi in de geschiedenis van het offer van Isaac. Abraham heeft alles meegenomen en zijn zoon meegenomen. En dan zal Abraham zijn zoon offeren. Maar Isaac vraagt, waar is dan het offer? En dan zegt Abraham, God zal zichzelf van een lam voorzien, een brandoffer voorzien. En dan inderdaad, dan is daar een ram in de struiken. Dat heeft God van tevoren geweten en bepaald. Maar God heeft het voorzien. God voorziet Abraham van een slachtoffer. Nou, daar gaat het om. Hè? Voorzienigheid is niet van tevoren bekijken. Maar voorzienigheid is voorzien van. Dat betekent natuurlijk niet, en dat is gelijk duidelijk, dat God niks van tevoren weet. Hij doorziet alles. Hij overziet ook alles. Hij ziet alles van ons nu. En hij overziet de hele geschiedenis. En in dat kader kunnen we ook spreken van uitverkiezing. Dat heeft ook die noties. Maar daarmee wordt aangegeven dat God alle dingen in zijn hand houdt. Dat hij God is. Dat hij geen mens is. En dan kun je over nagedenken hoe doorziet God dat allemaal en overziet God dat allemaal. Maar ja, de Bijbel doet daar geen uitspraken over. De Bijbel is geen encyclopedie van allerlei godsdienstige weetjes. De Bijbel wil iets anders voor ons vertellen. Hij wil ons niet, God wil ons in zijn woord niet vertellen van hoe zit dit in elkaar, hoe zit dat in elkaar. Hij wil ons overtuigen van het feit dat niets of niemand ons uit zijn hand kan roven. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. En hoe komt dat? Nou, omdat God God is. Omdat God geen mens is. En ook geen supermens, geen mens in het kwadraat of wat dan ook. Maar God is God. En God overziet alles. En God, voor God is er geen tijd, voor God is er geen ruimte, voor God, God is God. Dus als het over de voorzienigheid gaat, dan moeten we dat goed in de gaten houden. Hè. We weten dat God over alles gaat, alles doorziet, maar het betekent in de eerste plaats voor ons hè, dat God ons voorziet van. En dus gaat het ook niet, als het gaat over de voorzienigheid, over een soort lot waaraan we onderworpen zijn. De voorzienigheid, weet je wie er zo sprak over een lot? Zo sprak Hitler erover. De voorzienigheid heeft bepaald nadat hij aan de macht kwam. Dan is voorzienigheid een soort lot, wat over een soort doem wat over de wereld heen hangt. Iemand heeft gezegd, hè, Lot is niet hetzelfde als God. Lot rijmt niet op God. En dat is ook zo. Want anders zou je kunnen denken dat alles wat je doet, alles wat je laat gebeuren, alles wat er gebeurt, nu eenmaal de wil van God is. Hè. Het gebeurt en er gaat niks buiten Gods wil om. Dus alles is de wil van God. Dat is het lot. Dat de dingen gebeuren zoals ze gebeuren, dat weet God ook wel. Hij laat ze ook gebeuren. Hij gaat er ook mee verder. Maar dat is wat anders dan dat je zegt van, ja, dat is nou eenmaal het lot. Dat is de wil van God. Er zit zoveel eigenmachtig optreden van ons tussen. Dominee Okkerjager, die heeft in zijn boekje, dat vind ik wel een aardig voorbeeld als het hierover gaat, heeft een boekje over de wil van God, is een keer geschreven over, ja, daarover, over de wil van God. En wat wil God nu eigenlijk? Dan kun je zeggen, God wil het leven. Hè? En hij heeft daar een voorbeeld van, dat er een keer twee jonge mensen bij hem op zijn studeerkamer komen. En het meisje vertelt dat ze in verwachting is. En dat ze, dus, dat ze moeten trouwen, zoals dat dan heet. Maar dat de dominee niet zo moeilijk moest doen. Want ja, leven is een geschenk van God. En God wil het leven, dus ja. Nou, in verwachting, dus dit wil God. Dus dominee, doe niet moeilijk. En toen zei, schrijft dominee ook een jager, die zei, amahula, zo werkt het niet. Maar het jaar daarop, stel is netjes getrouwd, kind is er. En ze komen weer bij hem. Dominee, God wil toch liefde, hè? En er is geen liefde, dus we gaan uit elkaar. Dat wil God, want God wil liefde. En als er geen liefde is, dan kun je rustig uit elkaar. En toen zei hij weer hetzelfde. Amahula, zo werkt het niet. Wat ik wil zeggen is, er gebeuren heel veel dingen. Maar je kunt niet zeggen, dit is de wil van God. Dit is nou precies wat God in gedachten heeft. Wat Gods wens is, wat Gods wil is, dat jij, dat u doet. Dat God alles overziet, dat is aan hem. Maar je kunt niet zeggen van alles wat ik doe, is Gods wil. Dat God daarmee verder gaat, dat God daar zijn weg mee gaat, dat is alleen maar iets van de grootheid van God, die mijn zetten, mijn kleine zetten als klein mens gebruikt in zijn plan. Het is net als, we hebben het een keer op catechisatie over gehad, over een schaakspel. Een schaakspel. Nou, als je speelt tegen een grootmeester, stel je nou voor dat ik moest schaken tegen een grootmeester, nou dat kan ook wel een kleinmeester zijn, want ik kan niet schaken. Volgens mij is het niet zo goed. Dan zou het zo kunnen zijn dat je kunt zeggen, hey, dit lijkt me een slimme zet. En dat lijkt me een slimme zet. Maar dat die grootmeester alles al wel in de gaten heeft. En die laat jou komen, die laat jou wat stukken zetten op het bord en die denkt, laat hem maar komen. En in één klap zegt hij, mat. Hij laat me wat sukkelen, hij laat me wat aangaan en hij laat me wat doen. Maar hij bepaalt het. En zo is het met God. Dat betekent dus ook, hè, de voorzienigheid van God, dat is niet een lot dat over ons leven hangt. En alles wat er gebeurt, ja, dat is nou eenmaal je lot, dat moet je in berusten. En zo lezen we dat ook, hè? In antwoord 27. Wat versta je nou onder de voorzienigheid van God? Ik lees het nog een keer met u. De almachtige en alomtegenwoordige kracht waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt en regeert, zodat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Als je dat zo leest, dan lijkt het wel een beetje zo, hè? Dat alles wat je overkomt, alles wat er gebeurt, dat is een soort lot. Alles wat er op je weg komt, overkomt je door God. Als je dit antwoord zo leest, dan lijkt het, God rijmt wel op lot. Als er één zondag van de hele catechismus veel bekritiseerd is, dan is het wel zondag 10. Heel veel kritiek op dit antwoord. Van alle kanten. Ja, mag dat? Mag ik kritiek hebben op de catechismus? Ja, natuurlijk mag ik kritiek hebben op de catechismus. De catechismus is de Bijbel niet. Hè? Dat is duidelijk. Maar het moet dan wel de kritiek van de Bijbel op de catechismus zijn. En niet je eigen kritiek op de Bijbel en de catechismus. Begrijp je het verschil? Als je zegt van je, de catechismus is een menselijk boek. En als je nou vanuit de Bijbel, en dat is altijd open geweest, als je vanuit de schrift zelf, vanuit de Bijbel, kritiek kan leveren op iets, of kritiek moet leveren op iets, dan staat het je vrij. Maar als er achter iets van kritiek zit op God zelf, dan heb je een ander probleem, een ander verhaal. We zullen eens letten op een aantal dingen die er in dit antwoord staan. En ik heb dat er zo bij gezet, hè? Er zit iets positiefs in, er zit iets reëels in, er zit iets moeilijks in. Er zit in eerste plaats iets heel positiefs in. En dat zouden we haast vergeten, want we denken vaak als het hierover gaat, dat het allemaal over problemen gaat. En dat er alleen maar problematische zaken aan de orde komen als het gaat over de godsvoorzienigheid. En dat is natuurlijk zo zitten we in elkaar. Hè? We zeggen gemakkelijker en we kunnen langer praten over de dingen die niet goed gaan, dan over dat wat er wel goed gaat. Maar denk eens na. We kunnen nog steeds eten. De zon gaat nog steeds op en onder. Er worden nog steeds mensen en dieren geboren. En het is weer bijna lente. Je ziet het al. Het gaat allemaal weer groeien. Ja. Je kunt zeggen van ja, dat gaat automatisch zo. Nou, dat geloof ik niet, dat het automatisch zo gaat. Ja, het gaat zo, zoals het gaat, maar wat zit daarachter? Wat is de bewarende hand daarachter? Wat is de bewarende hand erin? Dat is nou de zorg van God. God voorziet de wereld van alles en nog wat. Hij laat zijn zon opgaan over boze en goede, wie die boze dan ook zijn en wie die goede dan ook zijn. Maar zo zorgt hij voor deze wereld. Dat is de belijdenis. Als we belijden dat God de schepper is en alles onderhoudt is, alle dingen onderhoudt, dan bedoelen we dat ermee, dat hij over alles waakt. En dat is in de eerste plaats iets heel positiefs. En daar kun je niet lang genoeg bij stilstaan. We vergeten dat vaak, we denken dat het heel normaal is, maar daar zit Gods goede hand achter. Wat is het reële van het antwoord? Nou, er staat in het antwoord niet van dat alles maar heel goed gaat, hè? Dat er alleen maar mooie dingen in het leven zijn. Nee, ja, het wordt over loof en gras, regen gesproken, maar ook over droogte. Er wordt ook gesproken over onvruchtbare jaren. En het gaat over spijs en drank, maar het gaat niet alleen over gezondheid, maar ook over ziekte. Niet alleen over vruchtbare jaren, maar ook over onvruchtbare jaren. Het gaat niet alleen over rijkdom, maar ook over armoede. En wat er ook bij staat, en dat is ook heel reëel natuurlijk, dat die negatieve dingen, niet alleen maar de ongelovigen overkomen. Soms was dat zo in Egypte bij die 10 plagen. Hè, dat stukje van het land Gozen waar de Israëlieten woonden gespaard bleef. Maar nee, als je christen bent, word je ook ziek. En soms wat je er ook tegenin bidt, dat weten we. Het is niet gezegd, als je bidt, dan word je beter. Dat is niet zo. En als je christen bent, ja, er zijn mensen die zeggen van, die kunnen altijd mooie verhalen vertellen uit de oorlog. Van, er was zoveel honger, en er was op tijd was er brood, en zulke verhalen zijn er. We weten het. Maar er zijn heel wat christenen ook van de honger omgekomen. En ook bij christelijke boeren zijn er onvruchtbare jaren. En ook christenen worden ontslagen. En moeten van alles doen wat negatief is. Dus het reële van het antwoord. Hè? Het gaat niet altijd op een positieve manier in dit leven. Dit leven is het paradijs niet. Dat is het positieve of het reële ervan. Het reële is dat we leven in een samenleving, dat we leven in een wereld die ver van de Hof van Eden weg is. Maar wat is nou het moeilijke van dit antwoord? Nou, er staat dat het Gods vaderhand is die ons dit alles schenkt. Dan denk je na over gezondheid en ziekte. Is dat nou Gods vaderhand? Rijkdom, armoede en alle dingen. Gezondheid. Ja, daar danken we God voor. Hè? Als ik nu ziekte, krijg ik dat nou uit Gods vaderhand? Nou, we kennen allemaal dat zo dominee Van Heuvel en dominee Scheno en dominee Van der Schaaf ook wel verteld hebben. Dat verhaal van Maarten het Hart. En anders lees je dat nog maar eens in zijn boek. Wat een God schrijft hij in zijn boek. Zondag 10. Als opschrift in zijn boek. In een van zijn boeken. Wat een God die mijn moeder keelkanker bezorgd heeft. Nou, daar kun je het moeilijk mee hebben. Als dat nou zo is. Dat God nou alle dingen mij laat overkomen. Is het dan ook inderdaad die bepaalde ziekte die God mij geeft? Heel wat mensen hebben het daar moeilijk mee. Niet iedereen. Er zijn mensen die zeggen van, nou ja, hij is God. En ik moet daarin berusten. Wie ben ik dat ik daar iets over te zeggen heb? Maar ja, als het dichtbij komt. En je nadenkt over ziekte van mensen die je lief en dierbaar zijn. Dan voel je die moeite wel. Hè? Gezondheid en ziekte. Hoewel het wel vreemd is. Als we dan op dat moment pas die moeite voelen natuurlijk. Als je altijd gedacht hebt, God zorgt voor alles en het gaat allemaal goed. Tot het in je eigen leven gebeurt. En je denkt, dan denk ik wel ook eens van, nou kijk eens naar de tv, lees de krant eens een keer, leef eens een keer. En kijk eens om je heen. Gebeurt toch altijd er overal? Waarom dan nu pas die vraag? Maar is dat nu zo? Dat is dan de vraag die bij ons bovenkomt, bij dit gedeelte. Dat deze ziekte mij toekomt uit Gods vaderhand. Ik heb nog wat vragen, want er staat ook over dat God rijkdom en armoede schenkt. Kun je dat nou wel zeggen? Kun je nou zeggen dat iemand die het goed heeft, dat hij dat te danken heeft aan Gods voorzienigheid? Nou, ik las in de krant dat het zogenaamde welvaartsevangelie heel erg populair aan het worden is. Dus als het je goed gaat, of God zorgt ervoor dat het je goed gaat. Ook maatschappelijk. Nou, mensen die genieten ervan, vinden het geweldig natuurlijk. Ja, dat begrijp ik ook. Baal is er niks bij, denk ik dan. Maar kun je dat nou zeggen? Dat als het iemand goed gaat, dat je dat te danken hebt aan God. Als die vooral zijn ellebogen gebruikt heeft. Is welvaart altijd een zegen? Zou je kunnen zeggen, nou dan ga ik me flink stelen, word ik flink rijk. Dat is een zegen van God. Een dief, dat gaat dus helemaal niet. En is armoede te danken aan God, te wijten aan God? Ook als ik bestolen ben. Allerlei vragen die dan om de hoek komen kijken. Hoe zit dat nou precies? En dan dat laatste, hè, dat alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Nou, er gebeurt van alles ook met onze kinderen. Iemand rijdt mijn kind dood. Dronken. Komt dat nou door Gods vaderhand? Nou, als je over deze dingen nadenkt, en ik zou er heel wat over, meer over kunnen zeggen, zou je kunnen zeggen, schrap zondag 10 maar alsjeblieft. En we hebben dat probleem niet meer, dan hoef je er zo niet over na te denken. Er zit wel wat aantrekkelijks in natuurlijk. Hè? Hou je gewoon een moeilijk gedeelte weg. Maar is dat nou een oplossing? Nou, we krijgen er een ander probleem bij, als je tenminste erover na wilt denken. Want hoe zit het dan wel als het niet zo is? He, als Gods hand er niet achter zit. En mij overkomt toch van alles. Wie heeft het dan in de hand? Is het dan toch die duivel die dan op dat moment meer macht heeft dan God? Of is het dan ook een soort noodlot waaraan God zelf onderworpen is? Ja, er zijn mensen die zeggen van, nou, daar moet je voor de rest niet over nadenken, het gebeurt gewoon. En andere mensen zeggen van, ja, daar moet je niet over nadenken, over waar het vandaan komt, maar wat moet ik ermee? Dat is een heel modern gedachte. Probleem is geen probleem, maar een uitdaging. Wat moet ik hiermee? Nou, ik denk niet dat dat altijd helpt. Misschien moeten we het anders gaan lezen. Misschien lezen we in zondag 10 wel te veel van, hoe komt het nou allemaal dat deze dingen gebeuren? En doordat er staat dat het uit Gods vaderhand komt, hebben we de neiging om daarmee de diepste oorzaak weer te geven. Maar zondag 10 gaat er niet over, waar komt het kwaad nou ten diepste vandaan? Het gaat om de vraag, staat God nou boven de dingen of staat God onder de dingen? Wie bepaalt het uiteindelijk in deze wereld? Wie heeft nou de macht in deze wereld? Wie staat er nou boven alles? Aan wie is nou alles onderworpen? Over die vraag gaat het. Staat God nou boven alle dingen? Of is hij afhankelijk van wat er gebeurt? Is God dus ook niet God? Want dat is de consequentie. Wie heeft nou de macht? En die vraag beantwoordt de catechismus. En dat had misschien met andere woorden gekund. Maar dan komt er geen, en gelukkig geen goedkoop antwoord. Het zegt niet alleen maar, nou denk vooral oplossingsgericht en doe niet te moeilijk. Het wijst ons naar een oplossing, maar dan vanuit het geheim van wie God is. En God blijkt dan altijd toch weer veel groter te zijn dan wij. Want wie is God ook alweer? Dan kijk ik toch weer even terug naar wat we gevonden hadden. Dat moet, hè? We leren Gods voorzienigheid pas te aanvaarden als we het hele verhaal voor ons hebben. Ja, inderdaad, als je zondag 10 uit zijn verband haalt, nou, dan krijg je verwijten als die van Maarten het Hart en anderen. Maar het hele verhaal is, vaderschap van God is het hoogtepunt, geen uitgangspunt. Dat schrijft Paulus ook in Romeinen en Galaten als hij het heeft over het grootste geschenk is dat we God Abba noemen. Vader noemen. Dat is niet iets wat we op zak meedragen, maar dat we dat mogen doen. Abba, Vader, nou dat is het grootste geschenk wat de Heilige Geest in ons wil werken. Dat hoort bij het grote verhaal. Het grote verhaal is dat deze wereld een wereld is waarin de zonde gekomen is. En daarmee het lijden als iets wat wij doen en ons overkomt. Het is onze schuld en ons lot. We hebben vanmorgen gehoord bij de doopsbediening, hè, dat wij aan de ellende en aan het eeuwige oordeel onderworpen zijn. En Paulus zegt het zo in Romeinen 8. De hele schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Je zou zeggen aan de zinloosheid. Het gaat nergens over. Maar dat is deze wereld. De hele schepping zucht in al haar delen. En draai het dan eens om. Zoals we ook de vorige keer gedaan hebben. Dat er in deze wereld, vol dood, vol angst, vol ziekte, vol schuld, vol eenzaamheid, iemand is die ons zijn kind noemt. Iemand is die we vader mogen noemen. Dat is onvoorstelbaar. En dat hij zijn zoon midden in deze wereld opoffert voor mensen, is onvoorstelbaar. Ik geloof in die God die om Christus wil mijn God en mijn Vader is. Ik dank hem dat hij midden in deze wereld zijn eindje vasthoudt. En ik dank hem dat ik niet bang hoef te zijn dat de dingen die mij overkomen hem overvallen. Met andere woorden, ik zie Gods vaderhand niet zozeer achter alle moeilijkheden, maar in alle moeilijkheden. Ze overvallen hem niet. Hij weet ervan. Hij laat het gebeuren, dat weet ik ook. Hoe ga ik daar dan mee om? Nou, dat is zondag 10b, de tweede vraag. Hoe ga ik dan om met die dingen die hij in zijn voorzienigheid besloten heeft? Nou, waarom is het van ons van belang te weten dat God alles geschapen heeft en ook door zijn voorzienigheid in stand houdt? Dan is het antwoord om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst een goed vertrouwen te hebben op onze getrouwe God en Vader. In de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Nou, drie dingen. Geduld en tegenspoed. Dankbaarheid en voorspoed. En vertrouwen voor de toekomst. Er staat dus niet, hè? Berust dus in tegenspoed. Er staat geduldig zijn in tegenspoed. Berust is heel wat anders dan geduldig zijn, hè? Berusten, dat hoort bij het lot, hè? Berust in uw lot. Het is nu eenmaal niet anders. Je kunt er toch niks aan veranderen. Je moet het maar nemen zoals het komt. Het wordt je niet door mensen aangedaan. Er zal wel een bedoeling mee zijn. Je moet maar zo denken, het zal wel ergens goed voor zijn. Nou, dat is berusten. Nou, dat is niks christelijks. Zeker als mensen die zeggen, nou, je moet maar denken, het wordt je niet door mensen aangedaan. Eigenlijk is dat heel erg. Geduldig zijn is wat anders. Wanneer ben je geduldig? Nou, als het wat kan leien, als ik het zo mag zeggen. En wanneer kan het wat leien? Het kan wat leien als je weet dat God je Vader is. De Almachtige. En dat hij zijn Zoon gegeven heeft. En dat je weet dat niets je van zijn liefde kan scheiden. Als dat nou de zekerheid, het hoogtepunt van je geloof mag zijn, dan kan het wat leien. Denk aan Job. We spreken wel over het geduld van Job. Nou, dat is een heel bijzonder geduld van Job. Want in het begin van zijn beproeving zegt hij, en misschien is dat iets van berusting. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen en de naam des Heeren zijn geloofd. Dat zegt hij wel snel en dat zal wel goed zijn, maar het heeft iets van berusting. Maar het gaat dan verder. En dan komen die vrienden en die vrienden hebben iets heel moois hoor, want ze zijn 7 dagen stil. En dat lukt ons niet, denk ik. Want wij moeten praten, oplossingen aandragen, bla bla. Hè? Maar die vrienden zijn in ieder geval nog 7 dagen stil. Maar dan gaan ze flink met zout strooien in zijn wonden. En hij gaat bijna zover dat hij de Heere God ter verantwoording roept. Maar dan op een gegeven moment houdt dat op. Dan aanvaardt hij de weg die God met hem gegaan is. En waarom? Niet omdat hij daarin berust, maar omdat het wel wat leien kan. Hij heeft God aanvaard. Het kan ook wel wat leiden omdat je weet wat God werkelijk wil. Dat weten we. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen, waarop Hij zal wonen bij de mensen. Dat is niet zomaar stil maar wacht maar alles wordt nieuw. Dat is ook wel zo. Maar vooral een vertrouwen op God, wat God echt wil. En het geduld is dat je God krediet geeft. Niet dat je het begrijpt, helemaal niet. Maar het geloof kan wel tegen een stootje. Zoals we gezongen hebben, oh als ik niet had geloofd des Heeren goedheid te zullen zien in de landen der levenden. Houd moed, wees dapper, wees sterk. In tegenspoed geduldig, u weet ervan. U kunt zich met mij redden. Hoe zei de Heer Jezus dat? Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Geduld, het anders dan berusten. Dankbaarheid. In voorspoed, nou, ik zal er wat minder over zeggen. Maar ik denk dat dat net zo lastig is. Of op een andere manier net zo lastig is. We hebben minstens zoveel moeite met de dankbaarheid als met het geduld. Moeten we eerst ook eens nadenken over hoe we die voorspoed gekregen hebben natuurlijk. Niet slinks, niet door allerlei trucjes, ten koste van anderen. Maar ook niet dat je zegt van, nou ja, het is nu eenmaal zo. Het is moeilijk om echt dankbaar te zijn. We denken vaak van, we zijn niet geduldig. We hebben allerlei vragen. God, waarom gebeurt me dit? Waarom gebeurt me dat? Daar ben ik ongeduldig onder. En we menen terecht dat ongeduld te hebben. Maar als het nou gaat over dat we niet dankbaar genoeg zijn, dan zeggen we, ja, daar zijn we mens voor. Hè? Ja, dat kunnen we niet altijd opbrengen. Ja, zo gaat dat bij ons mensen. En dan menen we opeens dat we weer het gelijk aan onze kant hebben. Dat is het kromme. Maar als je zegt van ik ben geduldig in tegenspoed, dat vinden we moeilijk. Ik zou zeggen, erken dat dan ook, dat je het moeilijk vindt om dankbaar te zijn in voorspoed. En zeg niet, daar zijn we mensen voor. Maar probeer die weg te gaan. En vertrouwen voor de toekomst. Als het nou zo is, dat God niet wordt overvallen door iets. Dat Hij alle dingen in zijn hand houdt. Dan hoef ik ook niet bang te zijn voor de toekomst. Dat weet. Ben ik bang voor de toekomst? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk zijn we wel bang voor dingen die kunnen gebeuren. Maar als ik nou maar aan God vasthoud, dan hoeft dat niet. Ik kan zorgen genoeg hebben. Wat zegt de Heer Jezus? Je bent God niet, je bent maar een mens. Ik weet niet wat mij morgen wacht. Ik kan me beter laten voeden als de vogels. Laten kleden als de bloemen. Ik kan beter eerst Gods Koninkrijk zoeken. En ik weet dat Gods Koninkrijk zal komen. En dat moeten we niet vergeten. Vanmorgen ook gezegd, die eeuwigheidsgedachte van dat er iets komt na dit leven. Moet je vasthouden, want anders ben je alles kwijt. Dan moet alles samengebald worden in dit leven. En er moet alles volmaakt worden. Nou, en daar zoeken we met elkaar in onze samenleving, kijk naar de tv, hardgrondig naar het volmaakte zien te bereiken en het vasthouden wat nooit en nooit zal gaan. Ik weet dat Gods Koninkrijk zal komen. God zal daarin voorzien. Dat is Gods diepste wens. Een wens die we ook heel nadrukkelijk mogen uitspreken. En misschien is dat wel het probleem met ons en zondag 10. Want ik denk, als je dat gevraagd had aan mensen in de 16e eeuw, vind je dat nou moeilijk wat er staat? Dat alle dingen uit Gods vaderhand komen. Dat ze gezegd hebben, nou we zijn maar dankbaar dat het uit Gods vaderhand komt en niet ergens anders vandaan. En dat God ons vasthoudt, te midden van alles. En zodra we die eeuwigheidsgedachte kwijtraken, nou, dan krijgen we dit probleem ook. En dan moet het leven volmaakt zijn, dan moet God dit goed doen, dan moet God dat goed doen. En dan moet God dit, dat. Eigenlijk moet hij voor ons zorgen, zodat wij het volmaakt hebben. Maar God zegt midden in deze wereld die niet volmaakt is. En waar hij verschrikkelijke hekel aan heeft, waar hij toornig over is.
God zegt midden in deze wereld, met alles wat er gebeurt. Deze wereld gaat voorbij. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wat leren we dus? Eigenlijk heel simpel. Waar gaat het nou over in zondag 9 en 10? Eigenlijk heel simpel. We leren op hem te vertrouwen. En dat is de hele kern van het geloof. Dat is niet hem begrijpen. Dat is niet berusten in dingen. Dat is, het kan wat hebben, want hij is aan het roeren. Ik ben hem dankbaar voor alles wat er gebeurt. Ik heb vertrouwen op hem, dat hij niet zal laten varen de werken van zijn handen. Begrijp ik alles? Helemaal niet. Soms vliegt het me aan. Maar dan denk ik weer aan die woorden, het gezang 427. Die wolken, lucht en winden, bij spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden. Hoe? Waarom? Waardoor? Waartoe? Waarlangs mijn voet kan gaan. God zegen u. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We willen u heel hartelijk danken. Dat we in deze wereld waarin er van alles gebeurt, dat wij ook in ons eigen leven waarin van alles gebeurt, dat er ook in ons eigen hart waarin van alles gebeurt, dat u daar wil zijn. En dat we juist in de donkerte en in de duisternis uw vaderen mogen noemen. En dat u ons oproept tot vertrouwen. Heren, en dat is het enige wat overblijft in ons leven, dat weten we. Want we hebben niet zoveel te vertellen. Heren, er gebeurt van alles. We kijken naar onszelf. Wie zijn wij nu eigenlijk? Wat hebben wij te vertellen? We kijken naar onszelf als kleine mensen in een groot systeem. We kijken naar onszelf als mensen die zomaar leven en waarmee van alles gebeurt waar we geen invloed op hebben. De dingen overkomen ons allemaal. En we zouden zomaar weggevaagd worden als u er niet was. Als u er niet was met uw woord. Met dat woord dat vlees geworden is, de Heer Jezus Christus. Als u daar niet mee in onze levens gekomen was. We willen u heel hartelijk danken, Heer. Dat u weet hoezeer u onze Vader wil zijn. Als u zelfs uw eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. Heere God, als u dat zelfs gedaan hebt. We bidden van u, helpt u ons om dat vast te houden. Juist als de vragen komen waar u bent. En dat kan soms zomaar gebeuren in ons leven. Lang niet altijd, en het is niet altijd zo dat het tot de rand gevuld is, ons leven met allerlei rampspoed, dat weten we. Maar als de kwade dagen komen, en als we ons verliezen in het kwade, als we ons verliezen in de vragen, Heere, geef dan dat we het oud vertrouwen weer mogen voeden, dat we weer mogen weten wie u bent. Heere, daar bidden we om, dat we dat niet kwijtraken, dat we weten wie u bent en wie u wil zijn. U kent onze vragen. U kent onze noden, u kent ook onze vragen, ook onze waarom-vragen. Soms begrijpen we er werkelijk niets van. Soms is het ook zo dat we het nooit te zien zullen krijgen, hoe het precies zal zijn en waarom het allemaal zo was. En we zijn u dankbaar dat u dat ook laat optekenen in uw woord, dat we zien dat deze schepping aan de vruchteloosheid onderworpen is en dat de schepping in al haar delen zucht en wij daarbij. Heren, we weten lang niet alles en we begrijpen lang niet alles. En we weten ook wel dat als we op u vertrouwen, dat we het dan niet opeens wel begrijpen. We bidden van u, helpt u ons om heel geconcentreerd op u ons vertrouwen te stellen. Juist als het erop aankomt, om dan niet in onszelf weg te zakken met onze eigen vragen, maar juist naar u te gaan. We danken u dat u ons kent. En dat hebben we vanmorgen ook gehoord, dat u ons bij naam kent. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Heren, we danken u voor het evangelie. Geef dat we ook zo in het leven mogen staan, ook als de kwade dagen komen. Als de dagen komen waarvan we zeggen, daarin heb ik geen behagen. Als we ouder worden en het niet helemaal vanzelfsprekend meer is. Als we de dingen niet kunnen vasthouden. Als we jong zijn en er gebeurt van alles. Heren, u weet ons leven. U kent ons ook in de komende week. U weet, dat weten we van u, dat u alles overziet. Maar we weten dat u voorziet. Dat u ons voorziet met uw genade. Wees ons dan ook nabij als de kwade dagen komen, ook in de komende week. Als er plotseling dingen op ons afkomen, wees u onze goede herder. En laat u ons niet in de steek. Daar bidden we om. Geef ons het vaste vertrouwen op u. Heere, draagt u ons zo allen in de komende week. Denkt u aan allen die ons lief en dierbaar zijn. Waar we ook vragen voor hebben. Heere, en we hebben soms ook de grootste vraag. Waarom, zoals die profeet dat zegt, waarom liet u ons afdwalen? We denken aan onze geliefden. Waarom liet u hen afdwalen? Heere, houdt u ze vast. U wilt toch ook gebeden zijn, weten we. Luistert u naar onze gebeden en breng ze bij ons terug. Breng ze bij de kudde terug. Uw grote kudde. En laat ons en laat hen aan wie we denken niet verloren gaan. Heere, zo komen we tot u en we leggen onze levens voor u neer. We kijken over onze eigen muren heen. We kijken naar onze buren. Mensen uit onze stad, mensen uit ons land, mensen verder weg. We bidden voor heel deze wereld. En we denken aan al die mensen die ook met dezelfde dingen zitten als wij. Andere werelddelen met een ander leven, maar met dezelfde vragen. Heere, stelt u uw kerk tot een zegen in het midden van deze wereld. Uw kerk aan de oppervlakte of ondergronds. Zegent u uw kerk en geef dat mensen het licht van u mogen zien. Heere, we bidden zo van u. Stelt u ons ook persoonlijk tot een zegen op de plaats waar we wonen en werken. Geef dat we het mee mogen nemen. Dat vertrouwen. Niet onze goede werken, maar het vertrouwen op u. Dat mensen dat mogen zien. Maar af en toe eens mogen horen. Heere, denkt u zo aan de mensen om ons heen. Gaat u met ons mee ook in de komende week. Volgende week mogen we avondmaal vieren. Geef dat het goed mag zijn. En dat we op een goede manier ook mogen denken aan u. En dat we met onze neus weer op de feiten gedrukt worden. De feiten van uw lichaam en uw bloed. Uw overgave tot in de dood. Heere, zegent u ons ook zo in de voorbereiding. Bewaart u ons voor in de komende week. Bewaart u ons helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van koning Jezus. Waarin hij zal zijn, alles en in alle. Waarin er geen vragen meer zullen zijn waar u bent. Waar uw zorg is, maar Heere God, bewaar ons voor die dag. En laat uw koninkrijk op die manier ook komen. Om Jezus wil, uit genade. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. We zingen daarna Psalm 73 vers 9 en 10. En dat zingen we dit keer zittend. Voor het geval u gelijk gaat staan uit gewoonte. Want we lezen daarna het eerste gedeelte van het avondmaalformulier. En ons slotlied is wel staande Psalm 73 vers 11 in de nieuwe berijming. Dus na de collecte vers 9 en 10 in de nieuwe berijming. En na het formulier vers 11.
week mogen we het avondmaal vieren. En ik lees het eerste gedeelte van het formulier. En daar staat bij dat we dit lezen, omdat het in de voorbereiding gaat. Niet daarom dat we, zo hebben we het erover gehad, op de beleidingscategorisatie allerlei drempels opwerpen. Maar dat we het tot onze troost kunnen vieren, tot opbouw. Als je nou echt wat wil hebben aan het avondmaal. Daar gaat het om. Als je nou echt wat eraan wil hebben om volgende week aan tafel te zitten. En niet zomaar van, oh, het is avondmaal, ik ga weer zitten en dit gaat allemaal voorbij. Maar als je nou zegt van, ik wil er nou echt wat aan hebben. Nou, beproef je dan van tevoren. Nou, zo lezen we het ook. Geliefde in onze Heer Jezus Christus. In het evangelie lezen wij hoe de Heer Jezus Christus voor zijn gemeente het avondmaal heeft ingesteld. De apostel Paulus heeft deze instelling als volgt beschreven. Ik heb zelf bij overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weer overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel als hij het lichaam niet onderscheidt. Om nu tot onze troost het avondmaal des Heren te houden, moeten wij ons vooraf beproeven. De ware zelfbeproeving is drieledig. Ten eerste overdenken ieder zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die niet ongestraft heeft gelaten, maar aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij deze vaste belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de gerechtigheid van Christus hem toegerekend en geschonken is, zo volkomen alsof hij zelf voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zichzelf of hij van harte bereid is met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te betonen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. Of hij alle vijandschap, haat en nijd aflegt en in liefde en vrede met zijn naaste wil leven. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Allen die geen droefheid over hun zonde kennen, niet op Gods belofte vertrouwen en in ongehoorzaamheid en onboetvaardigheid voortleven, verkondigen wij dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. En opdat Gods oordeel over hen niet verzwaard worden, vermanen wij hen, zolang zij zich niet bekeren, zich te onthouden van dit avondmaal, dat Christus alleen voor zijn gelovigen ingesteld heeft. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, door ons leven buiten onszelf in Jezus Christus te zoeken, beleiden wij dat wij midden in de dood liggen. Wij vinden in onszelf veel ellende en gebreken. Ons geloof is niet volkomen. Wij dienen God niet met de toewijding die we hem verschuldigd zijn. Dagelijks hebben wij met de zwakheid van ons geloof te strijden en tegen de boze lusten van ons vlees. Nochtans, omdat ons door de genade van de Heilige Geest deze gebreken van harte leed zijn. Wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en wij begeren naar alle geboden Gods te leven. Mogen wij ervan verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons deze hemelse spijs waardig en deelachtig maakt. Tot zover, we zingen nu staande Psalm 73, vers 11.
daaromheen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
zeg het nog een keer aan en dan een paar keer dat hij het niet doet. En dan blijft hij wel aanstaan. Hoe kan dat nou? Ik zet hem mee. Ik heb hem nog gecontroleerd vanmiddag. Gratis 5.